Hey, voordat jij naar een nieuwe aflevering gaat luisteren, wil ik eerst iets tofs met je delen. Want ben jij op zoek naar quality time in je relatie en is het een uitdaging om echt samen tijd en aandacht voor jullie relatie te hebben, dan hebben we iets moois voor jullie. En dat is een programma van 5 dagen waarin je elke dag een half uur begeleid wordt om met aandacht bij jezelf en bij jullie relatie te zijn. Met een afwisseling aan oefeningen en gespreksvragen. Wil je er meer over weten? Check ikwij.nl/dichtbij. Veel plezier met deze podcastaflevering. De dag die je wist dat ging komen. Oh, echt. Als we beelden hadden, dan zou ik dit als een snippet delen. Ik probeer met mijn handen een beetje zo de wind tegen te houden. En Wil die zit recht tegenover mij. Dat heb je in de vorige podcast gehoord. We nemen deze gelijk achter elkaar op. Die gaat gelijk met de handen heen om die microfoon. Gewoon om mij gewoon voor de gek te houden.
Gewoon om jou belachelijk te maken.
Een aflevering over codependency. En een gezonde, krachtige wederzijdse afhankelijkheid in een liefdesrelatie. Omdat dat nog wel eens ook onze visie zomaar verward wordt met, ja, dan ben je dus volledig onafhankelijk.
Ja, dus je trapt hem gelijk weer lekker af, schat.
Ja.
Ja, dat is helemaal goed. Nee, dus inderdaad, we gaan zo even iets uitleggen, denk ik, over wat codependency is.
Ja, misschien kun jij dat doen, want jij zegt net zelf dat je daar wel wat in herkent ook. Dus kun je dat
ik zei letterlijk voordat we begonnen, ik heb wel een gevoeligheid voor codependency, denk ik.
Nou, laten we gelijk beginnen. Dan kun jij het misschien ook goed uitleggen, ook vanuit een eigen...
Ook weer dus waarom ik, terwijl ik dat dan dus zeg, ook denk, dat is hetzelfde als met, wij hebben trouwens Hanna Kuppen uitgenodigd om in onze podcast te komen, maar het is radiostilte nog. Dus Hanna, als je het hoort...
Pas luisteraar!
Omdat... wat ik wil zeggen is, dus ik herken er wel wat van. En tegelijkertijd kan het ook de andere kant op gaan, denk ik.
Waarom noem je Hanna Kuppen? Dat moet je even toelichten.
Oké, sorry. Ja. Omdat je daar die heeft geschreven over de liefdesbange dans. Dus de bindingsangstige en de verlatingsangstige.
Ja, daar hebben we een podcast al over opgenomen.
Ja, en daar zit denk ik best veel overlap in de hele codependency. Kijk, dat is in de uitingsvorm misschien vooral de verlatingsangstige. Maar beide hebben een... De bindingsangstige en de verlatingsangstige hebben allebei een diepe angst om verlaten te worden. Alleen een andere uitingsvorm. Maar goed, dus nu moet ik al... Dus ik wilde zeggen, we gaan zo wel even iets meer uitleggen over wat het is. Toen zei jij, leg jij het nu maar uit. En dus, wat ik belangrijk vind, wat jij nu noemt, wat voor mij de aanleiding was voor deze podcast, is dat ik denk dat er dus heel vaak gedacht wordt, oké, codependency is niet goed, hè? Dat is dus een bepaalde afhankelijkheid van elkaar. Dat gaan we straks misschien even iets meer uitleggen, maar in het kort betekent dat...
Degene die term nog niet kent, die denkt codependency.
Wat is dit? Wat is dit? Ja, letterlijk betekent natuurlijk afhankelijkheid, denk ik.
Codependentie?
Ja, dus dat je allebei afhankelijk bent van de ander. Dan lijkt het... dat is niet goed. Dat gaat sowieso niet even goed of fout. Maar dan moet ik dus onafhankelijk worden. En dat is, ja, dat is soms zoiets waar het wel schuurt, denk ik. Tussen ons wel eens. Maar dat is dus niet echt schuurt. Niet echt, maar meer een spraakverwarring. En ook wel eens wat het schuurt wat ik tegenkom op Instagram. Of wat mensen misschien wel denken van ons. Of wat je ons hoort van, dan moet ik dus compleet onafhankelijk worden. En daar geloof ik eigenlijk niet in.
Nee.
Want ik geloof gewoon, wij zijn mensen die gemaakt zijn om te verbinden.
Zijn
en er is
relationele wezens.
Dus ja. Er zit altijd een bepaalde afhankelijkheid in. En dat ik dus, dit was voor mij de aanleiding om een soort promopraatje te maken over een volwassen, gezonde, wederzijdse afhankelijkheid.
Ja.
Maar goed, dat komt straks denk ik ook nog wel even terug.
Nee, maar er zit iets in, we hebben elkaar gewoon een soort van nodig
ja,
ook.
Ja.
En we zijn ook zo verschillend en we vullen elkaar zo mooi aan en zo. Dus er zit heel veel moois in. En het gevaar is dus, en dan komen we op codependency. En waarom we daar ook nu een aflevering over maken. Omdat die term, en misschien heb je hem nog nooit gehoord. En in onze bubbel kan die ook zomaar heel veel voorbij komen.
Ja.
Er zijn mensen die hier helemaal hun niche van gemaakt hebben.
Zeker,
zeg maar,
ja.
Die hier helemaal ingedoken zijn. En ook op die manier zich profileren als therapeut of coach. En het is mooi om daar even op aan te sluiten. Omdat het heel erg past ook bij onze visie. En omdat het dus wel even een... Zeg je dat? Wat diepgang geeft aan het nadenken over hoe zit dat nou met die afhankelijkheid?
Want een valkuil is dat het van die termen worden die op een gegeven moment, waarvan je niet meer weet welke betekenis heeft dit dan voor jou of hoe uit dit zich dan bij jou, en dat het van die containerbegrippen worden waarvan je op een gegeven moment misschien niet meer precies weet waar hebben we het nou echt over.
Ja.
Ja.
Ja, en codependency, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het een patroon van gedrag is waar iemand eigenlijk voortdurend afstemt op de ander, of eigen behoeften eigenlijk op de achtergrond zet, om voortdurend te kijken wat die ander nodig heeft en hoe de behoeften van de ander vervuld kunnen worden. Vaak vanuit een bewuste of onbewuste overtuiging dat liefde of waardering alleen verdiend wordt door te zorgen. Dus door te zien wat de ander nodig heeft en daarin te voorzien. Of om te redden, of om beschikbaar te zijn voor de ander. Of dat, en dat dat de veiligheid geeft.
Ja.
En als ik dat niet heb, dan, ja, dan ben ik verloren.
En dan val ik om, dan heb ik geen bestaansrecht. Nou ja, wie ben ik dan nog? Of,
Als je de vorige aflevering niet hebt geluisterd, is wel een goede denk om eerst even te doen en dan deze verder te luisteren. Omdat we daar eigenlijk in de vorige aflevering ook al veel over gezegd hebben.
Ja, dat is zo. En dus hiermee lijkt het vooral over de verlatenheid. Dus die codependency zoals jij het nu omschrijft, dat lijkt dan inderdaad vooral te gaan eigenlijk over de persoon die bang is om verlaten te worden. Dus die heel hard bezig is met de ander. En met de ander tevreden, gelukkig, goed te houden. En dus al, dit zijn natuurlijk super veel mensen die wel iets hiervan herkennen. Dat je een soort, tenminste, wij komen ze heel veel tegen. Mensen die een soort zesde zintuig ontwikkelen om helemaal goed aan te voelen hoe de ander erbij zit. Wat dan soms genoemd wordt als ik ben heel empathisch. Ja, dat zou een kracht of een kwaliteit zijn die hieruit voorkomt. Maar er zit ook gewoon een heel grote behoeftigheid onder. Ja. Dus ik kan zo goed, ik heb zo goed ontwikkeld, waarschijnlijk omdat je dat vroeger als kind al nodig had, hè, om te overleven. Ik heb zo goed ontwikkeld om aan te voelen waar de ander zit, wat hij nodig heeft. En voordat die ander ook nog maar dat weet, beseft, denkt, voelt, uitspreekt, nodig heeft, heb jij al gezorgd dat daar, dat jij probeert in ieder geval, want dat kun je natuurlijk in de diepte niet, maar probeert om te voorzien in die behoeften of om de harmonie te bewaren. Of om,
dan is het veilig, dan ben je oké.
Okay. Ja, en je dus steeds aan te passen en mee te bewegen of voor te bewegen voor die ander, zodat die ander oké is en jij daarmee veilig bent. Omdat als je dat niet doet, dan is daar de angst, dan gaat die ander weg, zeg maar, en dan blijf ik alleen. Dus in, zoals je het omschrijft, lijkt codependency dan vooral inderdaad te gaan over de persoon die verlatingsangst heeft. En tegelijkertijd is in deze dynamiek gebeurt het denk ik vaak ook dat je dus dat je iemand aantrekt of dat je in een patroon komt dat de ander misschien dus bindingsangstig is. Want dat is denk ik wel zo'n soort lekkere dynamiek. Wou ik zeggen, dat is natuurlijk helemaal niet lekker, maar wel zo eentje die heel lekker op elkaar inhaakt.
Ja, die trekt elkaar vaak onbewust gewoon aan.
Precies, ja. En die dus dat ook soort nodig heeft. Of dus ook op die manier. Dus dat je, het wordt ook wel eens vergeleken met zo'n A. Hè? Dus als je twee personen hebt en dat ze tegen elkaar aanstaan, dat als één de uitstap, dat je het eigenlijk omvalt.
Ja. En het is ook wel begrijpelijk, we hebben dat ook vaker in de podcast genoemd. Dat je, kijk, in je kindertijd onbewust leer je ook allerlei hele onhandige dingen. Dat hebben we allemaal. Dus doordat we dingen, doordat ze pijnlijk zijn, of dat we dingen tekortkomen, of dat we dat gevoel is te overweldigend zijn en we het dan maar afsluiten, weet ik veel wat. En zo ontwikkelen we allemaal patronen om ons veilig te voelen.
Ja, dus jij zegt, we leren hele onhandige dingen. Dat is inderdaad voor later, als volwassenen, heel onhandig. En voor jou als kind was dat waarschijnlijk de beste optie om
nodig
te dealen. Dat heb je nodig gehad. Ja. Dus om er gelijk maar weer die mildheid erin
Dankjewel
te brengen.
Dankjewel voor de bescherming of de veiligheid die je daarin ook gegeven
hebt. Ja, je hebt het blijkbaar echt nodig gehad.
En het maffe is dus dat, hoe zeg je dat? Dat niet fijne, maar je kunt er wel goed mee omgaan. Want je hebt daar je patronen en je veiligheid en je bescherming in ontwikkeld. Dat is veiliger dan, hoe zeg je dat? Iets wat dat niet is.
Ja, of het lijkt veiliger.
Ja.
Dan de angst voelen of de controle loslaten van die ander kan wel eens weggaan. Als ik, dus even om hem dan gelijk helemaal de andere kant te doen. Als ik echt goed voor mezelf zorg en mijn behoeften heel serieus neem, daarmee stoot ik de ander af en blijf ik alleen. En die angst voelt daarmee heel onveilig.
En daarmee trek je dus zomaar een partner aan die precies aansluit op jouw overleving.
Ja.
En dus ook precies in de diepte laat zien waar eigenlijk je pijn zit.
Ja.
Maar in het begin lijkt dat nog heel goed te werken. Want jouw partner, jullie hebben elkaar, dat is wonderlijk, hè? Hanne Kuppen zegt dat je kunt een café 100 mensen zetten en onbewust vinden alle patronen vinden elkaar precies waar ze aansluiten op elkaar. En niemand kan het uitleggen hoe het werkt.
Ik zag vandaag nog een snippet over dat vrouwen ook, dat er ook iets met geur soms kan. Maar het is
vooral onbewust natuurlijk.
Tuurlijk. Helemaal. Ja, ik denk niet dat iemand dat bewust, dit ruikt als goed DNA voor mijn kinderen.
Nou, ik krijg ik allemaal aan gedachten.
Oh ja?
Spermalucht, ja. Hoe heet die plant ook alweer die nu volop in bloei is en naar sperma ruikt?
Ik zou het niet weten.
Vind ik niet echt heel lekker om langs te lopen. Maar dat het dus onbewust zo over en weer gebeurt, dat je precies elkaar aantrekt op misschien wel die hele onhandige stukken, maar dat zijn ook de stukken waar je gewoon goed mee om kunt gaan. Of goed, maar in ieder geval waar je geleerd hebt om mee om te gaan. Dus wat wou ik hiermee zeggen? Nou ja, waar
dat het
veilig
voelt, het bekende.
Ja, ja. Ja, ja. Alleen het verdrietige is dus dat dit, hoe zeg je dat? Codependence, zeg je dat zo?
Nou ja. Nou ja, dat is natuurlijk net als dat je autisten geen autisten noemt. Maar met nee,
dus als je
met
trekken
autisme
van codependency hebt,
ja,
dan kan het dus op een gegeven moment dat je op een punt komt dat je gewoon echt niet meer weet wat je zelf voelt. Of misschien herken je dat wel, dat je eigenlijk amper kan onderscheiden wat zijn mijn behoeften eigenlijk.
Zeker.
Want je bent voortdurend bezig met, en misschien inmiddels niet meer met je partner alleen, maar ook met je kinderen of weet ik voor wie je omgeving. Je bent zo aan het afstemmen, collega's, dat je eigenlijk niet meer weet wie je zelf bent, of wat je zelf voelt, of wat je behoeften zijn. En daarbij, als je ons nu hoort en denkt, dat zou goed zijn om meer bij jezelf stil te staan, dat je instant bijna een schuldgevoel voelt van, ja, maar dat kan niet. Dat is niet toegestaan.
Ja, of geen idee hoe. Hè? Ja. Want vaak heb je ook al zo geleerd om dus niet meer je lijf te voelen. Want dat zijn allemaal signalen voor iets wat jij nodig hebt, of jij behoefte aan hebt. En dat daar was zo, nou ja, geen ruimte voor. Of je hebt zo geleerd om daar dus geen aandacht voor te hebben. Dat je eigenlijk vooral in je hoofd bent. En dat je misschien wel vooral denkt, ja, ik zou echt niet weten hoe. Hoe moet ik nou, hoe weet ik wat ik wil, zeg maar. Dat je... Nou ja, en dat is misschien ook wel een punt. Dus of dat je merkt in relatie, is dit iets wat ik steeds tegenkom. Of dat je op een punt komt, oh ja, ik ben eigenlijk, ik heb geen idee meer wie ik zelf ben. Of wat ik wil, of waar ik behoefte aan heb. En ik zei net dus voordat we begonnen van, oh ja, ik heb wel een neiging tot. Dat is ook, ik herken dat ook wel van mezelf. Van, oh ja, dat ik ook wel momenten heb gehad. Daar kan ik me nu bijna niet meer voorstellen. Dus gek genoeg hoe soms, voor mij is er niet een heel duidelijk punt. Oh, vanaf toen donderslag bij heldere hemel en daarna is alles veranderd. Het is gewoon heel geleidelijk in de afgelopen 16 jaar, denk ik, gegaan. Maar dat ik wel me kan herinneren dat ik ook, ik dacht dat ik echt, dat ik zou niet weten wat ik wil, weet je wel. En ik heb ook nog steeds niet altijd een heel uitgesproken mening ergens over, weet ik veel wat. Maar ik weet in de basis heel goed nu wat ik wil en wat ik niet wil.
Ja.
Dus, en dat in mijn hoofd zijn en minder contact met mijn lijf hebben. En als ik het zo uitspreek, dan denk ik, oh jeetje, ja, dit is wel. Dan voel ik ook de dankbaarheid over hoeveel daarin veranderd is.
En ik ging het gewoon doen. Ik ging gewoon dingen regelen. En ik stemde het misschien niet altijd af en weet ik wat. En je kon daar ook gewoon lekker in meegaan. Maar we vonden het op een bepaalde manier natuurlijk allebei een soort van lastig om, hoe zeg je dat? Goed af te stemmen op elkaar.
Ja, en misschien is dat dus ook best wel normaal voor kinderen, zeg maar. Hè? Wat wij natuurlijk nog waren toen we bij elkaar kwamen. Niet alleen gewoon niet emotioneel volwassen, maar we waren nog kinderen.
We gingen trouwen toen we, Wil was nog 19, ik was 21. Wil maakte schoon bij een oude mevrouw. En toen vertelde ze aan die oude mevrouw, Van de Pol heette ze.
Mevrouw Van de Pol, ja.
Mevrouw Van de Pol. Ik ga trouwen. En mevrouw riep toen uit,
wat ben je? Je bent 18. Je bent nog een kind.
Je bent nog een kind.
Ja.
Ja. Nou ja, het is wel even nog, want ik weet niet of we dat nou voldoende genoemd hebben. Hè, van waar ontstaat dit nou?
Oh ja.
Meestal ontstaat het in de kindertijd. Bijvoorbeeld als je emotioneel moest zorgen voor een ouder. Als je je emoties moest onderdrukken. Omdat bijvoorbeeld bepaalde emoties niet toegestaan waren. Onbewust, hè, dit is allemaal onbewust natuurlijk.
Ja.
Of je leerde dat liefde voorwaardelijk was. En dan is de strategie van pleasen, aanpassen of zorgen toen heel helpend geweest om die verbinding te houden.
Ja. Die verbinding die je als kind dus gewoon echt nodig hebt om letterlijk te overleven.
Ja, ja. Ja. En nu is dus die strategie van pleasen, aanpassen of zorgen, doe je zomaar nog steeds.
Ja.
Vanuit die energie van dat kind, vanuit die pijn van dat kind. En nu is het zomaar een belemmering geworden voor echte nabijheid. Voor intimiteit, voor verbinding, voor echt contact. En dan gaat het nog over de relatie. Maar het is ook een belemmering geworden om echt af te stemmen op jezelf en toe te staan alles wat er in jou is. En die verbinding en intimiteit eigenlijk met jezelf ook te ervaren. En toe te staan dat dat ook mag. En dat dat goed is. En dat je dat ook kan. Dat ook.
Ja.
Dus vanuit die energie van een kind, dat noemen we ook vaak.
Dat
vaker.
Je het kan en dat je het misschien ook nog moet ontwikkelen. Omdat het gewoon niet echt ontwikkeld is.
Ja, eigenlijk heb je... Dat is mooi dat je het zegt. Ja. Ik denk dat dat best vaak ook gebeurt in trajecten. Bij klanten. En ik denk bij mijzelf ook, bij ons ook. Dat sommige emoties of houdingen of manieren van kijken of weet ik wat. Die leer ik soms voor het eerst. Of als het gaat over klanten. Pas kwam bij een aantal klanten thema boosheid langs. Mm. Dat soort boosheid toe kunnen staan in jezelf. Of de boosheid van een ander kunnen
ontvangen of verdragen.
Dat een soort eerste ervaring kan zijn. Wat je eigenlijk natuurlijk als kind had willen leren. Maar dat daar dus zomaar ook de energie van een kind op zit. Van oeh, spannend, dit kan ik niet wegwezen. En dan te beseffen, oh ja, maar ik ben nu volwassen, ik kan het wel. Ja. Maar goed, deze dynamiek, dat wordt nu ook wel duidelijk natuurlijk. Kan gewoon heel erg... Nou, ik wou zeggen diep zitten, maar gewoon echt oud zijn. En heel vertrouwd en heel gewend. En heel onwennig om het überhaupt anders te doen.
Ja, we hadden het net even over. Er zit ook een vorm van controle in. Hè? Dus ja. op de manier...
Dat is een beetje de bindingsangstige lading.
Ja, maar ook, wel de verlatingsangstige. Dus alleen dat lijkt... Ja, dit hebben we hier... Oh, ik wil nu weer te veel tegelijk zeggen.
De verborgen bindingsangst is het eigenlijk bijna...
Ja, maar in de diepte is dat allebei, is verlatingsangst en bindingsangst. Ja. In de diepte is het allebei verlatingsangst. Want als ik helemaal mezelf ben, kan ik me dan verbinden met jou en blijf je dan. Ja. Dat is natuurlijk in de diepte voor
veilig.
Iedereen. Alleen heb je een andere uitingsvorm. Maar nu, wat wou ik nou zeggen? Wat zei ik nou? Waar ging ik heen? Het is een manier van controle.
Ja.
Dus, want ook, ik moet ook, toen ik het net al zei, aan een klant van ons denken. De controle, door als ik maar precies doe wat jij nodig hebt, daarmee hou ik soort controle over dat er geen conflict ontstaat. Ik hou de controle over dat ik vooral geef en niet neem. En dus de harmonie bewaar. En toen dacht ik, oh ja, maar ik moet dan gelijk denken, hoor ik in mijn hoofd, een klant van ons die dus een partner heeft die heel graag harmonie wil, maar waar hij altijd allergisch voor is. Want dat is dus geen echte harmonie. maar dat is een soort schijnharmonie. Die snap ik ook heel goed, hoor. Dus inderdaad. Het is meer de lieve vrede dan echte harmonie natuurlijk.
Ja.
Maar dat je dus lieve vrede bewaart. Daarmee hou je een soort controle. En dat je dus vooral geeft in plaats van nemen. En daar zit ook een link naar de hele systemische principes en wetten. Dus dat in relatie belangrijk is dat er een balans... Dat is een van de systemische wetten. Dat er in een systeem of dat in een relatie een balans is van geven en nemen. En nu is het zo dat wij allemaal veel liever... Bijna allemaal veel liever geven.
Ja.
Omdat we dan niet in de schuld staan. Maar dan staat de ander eigenlijk in de schuld bij ons. En dat daarmee kun je een soort doen alsof je onschuldig bent, zeg maar.
Ja, ja.
En nemen...
Dan word je een soort van groter van.
Ja, ja. En dat is en daarmee stijg je dus ook boven de ander uit. Waarmee je ook een bepaalde ongelijkwaardigheid hebt. Terwijl je zou kunnen zeggen, oh ja, maar voor codependency, als je daaraan denkt, oh, dan maak je juist vooral kleiner en ondergeschikt aan
geven
de ander.
Geven lijkt heel dienstbaar en nobel.
En dit is weer zo'n mooi voorbeeld van, je hebt de realiteit zoals je hem ziet in de werkelijke wereld. En je hebt eigenlijk een onderstroomrealiteit. En in de onderstroom maak je je eigenlijk groter dan de ander. Terwijl in de werkelijke wereld lijkt het alsof je jezelf kleiner maakt.
Ja.
Want jij, ik pas alles aan jou en ik geef alles voor jou.
En kun je ook nemen, kun je ook ontvangen...
En
mag
daarmee,
het ook over jou gaan.
Precies, en daarmee dus jezelf eigenlijk schuldig maken. En dan dus met de veiligheid en het vertrouwen dat dat dus kan bij jezelf en in de relatie. Ja,
ja. Ja. Als je focust op de ander hoef je ook niet te voelen dan wat je zelf voelt. Wat dus heel ongemakkelijk kan zijn. Dus dan richt ik me maar op de ander.
Ja, en ik denk... Als je het herkent of hiervan weet, dan weet je dat de meeste mensen, als je hierin zit, voel je op een gegeven moment wel van ja, dit is soort onhoudbaar. Je wordt je energie, het wordt compleet leeg. Hè? Je verliest superveel energie hiermee. Ik denk dat het leven voelt als hard werken, als taai, als stroperig. Het stroomt niet. En als je het lang blijft doen, dit is voer voor burn-outs, voor depressies. Omdat je dus niet echt ruimte geeft of stilstaat of ruimte maakt aan wat er in jou is en welke behoeftes jij hebt. En dat gaat zich fysiek of mentaal een uitweg zoeken. Dus of je wordt depressief of je krijgt bepaalde ziektes omdat je dingen onderdrukt. en niet erkent die er wel gewoon zijn. Dus ja, ik denk niet dat we het heel erg hoeven uit te leggen dat dit gewoon niet zo handig is. Want dat voel je denk ik wel.
Ja, en dat is ook... Nou ja, jij zegt dat je voelt het denk ik wel.
Of je weet het wel.
Of je weet ja. het wel. Kijk, het kan zijn dat je in de uiterlijke wereld het alles voor elkaar hebt en het ziet er prachtig uit. Maar alleen jij weet wat voor onrust er eigenlijk in jou is. En wat voor onzekerheid, wat voor onveiligheid, wat voor onmacht, verdriet, weet ik veel wat. En daar gaat het eigenlijk over. Om dat te onderscheiden van, ah ja, wat is er eigenlijk allemaal in mij? En misschien is dat wel, omdat ik eigenlijk mezelf aan het verlaten ben of verlaten heb. Misschien is het wel omdat er allerlei onzekerheid en angst in mij zit. Misschien is het wel omdat ik heel hard werk voor een ander, maar eigenlijk zelf iets nodig heb. En nou ja, aan het eind van de vorige aflevering zeiden we ook, misschien is dit wel het moment dat je voelt, ja, maar hier wil ik gewoon wat mee. Ik weet nog zo goed, zo jaren geleden, dat we hier wat stories over hadden. En ik denk dat we toen ook nog het component kinderen erbij noemden. Zo van, oh ja, dit is ook weer zo'n typisch ding. Het lijkt alsof je van alles geeft aan je kinderen, maar eigenlijk hoop je iets te ontvangen van je kinderen door ze heel veel te geven. De erkenning bijvoorbeeld voor je moederschap of dat jij nou, waardig bent te bestaan. Ja. Dat je recht hebt om te leven. Maar kinderen voelen ook onbewust zomaar aan van, oh ja, ze heeft eigenlijk iets nodig van ons, waardoor die kinderen zomaar dan voor jou gaan zorgen. Waardoor zij als ouder van hun kinderen ook zomaar weer iets gaan halen bij hun eigen kinderen, omdat ze het bij jou niet gekregen hebben. Zo, nou ja, we hadden daar wat over gedeeld. En toen zei een moeder of een vrouw of nou ja, een persoon, die reageerde en zei, ja, hier wil ik dus mee aan de slag, want dit wil ik niet. En liep daar ook al heel lang mee. Was ook niet per se 16. En al jaren getrouwd en had een aantal kinderen. Dus dat besef van, ah ja, nee, en nu weet ik, dit is niet meer helpend voor mij en dit is niet helpend voor onze relatie. Dit is niet helpend voor mijn kinderen. Ik wil het ook niet doorgeven. Het kan een hele krachtige energie zijn om mee aan de slag te gaan. En laat je daarbij helpen. En dat kunnen wij natuurlijk doen, ook één op één, ook met je partner. En er zijn gelukkig heel veel goede coaches en therapeuten die je daarbij kunnen helpen. Voor jou. En omdat het kan en omdat je nu volwassen bent. En omdat je nu veilig bent. Ja.
Ja, en ik dacht dus nog even om terug te komen aan het begin, wat een aanleiding was voor deze podcast, is dat je dus dan zou kunnen denken, oh ja, dat is dus niet goed. Ik moet onafhankelijk zijn. Dus,
het is wel mooi om een brugje te maken nu naar wat is volwassen afhankelijkheid.
Ja, dus en terwijl als je dus gaat proberen om, nou ja, dat hebben we wel eens vaker gezegd, als je 180 graden draait, dan sta je nog steeds op dezelfde weg. en dat is niet echt de meest helpende weg. Dus dan zou je dus kunnen bezig gaan van, oh, ik moet echt onafhankelijk worden. Ik moet echt op mijn eigen benen staan. Ik moet leren om de ander niet nodig te hebben. Maar daarmee, dat is helemaal voer voor of de valkuil om dan dus naar die bindingangstige pol te gaan. Dus ik richt me op mezelf en ik hou de ander op afstand. Ik heb niemand nodig om mezelf goed te voelen. Ik moet het alleen doen.
Ik heb niemand nodig om mezelf goed te voelen. Dat kan dus ook echt zo'n... Dat kan ook heel krachtig klinken.
Zeker.
Maar eigenlijk is dat ook om echte intimiteit maar te voorkomen.
Precies. En waarom deze dus haakte bij mij is omdat ik het ook wel eens met mensen heb. Hebben we het over van, oh ja, maar hier hebben we wel eens podcast over opgenomen. Van, oh ja, mijn partner voelt zich niet goed. En het heeft invloed op mij. Wat moet ik doen? En dat in de hele persoonlijke ontwikkelingsbubbel kan het soms lijken van, oh ja, hè, dus wees vooral bij je eigen energie. Dat het alsof dat geen invloed op jou mag hebben, hoe die ander zich is. Want oh, dan laat je je veel te veel leiden door wat die ander doet en vindt. En alsof dat geen invloed zou mogen hebben.
Dat het je koud zou laten, wat er ook gebeurt met je partner.
Ja, en dat is alweer dus met een negatieve connotatie. Terwijl het, denk ik, best wel de verwarring kan zijn. En misschien ook wel eens gezegd wordt van, hè, hoe kun je dan dat helemaal bij de ander laten? Dus als het met jou niet goed gaat, hoe kan ik dat dan helemaal bij jou laten en gewoon zorgen dat het met mij goed gaat? Ja, dat is natuurlijk een mooie vraag en een mooie gedachte. En tegelijkertijd zit daar dus de illusie in, alsof dat geen invloed op mij mag hebben. En dat daar ging ik toen een keer even op aan. Zo van, ja, natuurlijk heeft dat invloed op je als je partner echt niet lekker gaat. Je houdt superveel van elkaar. En Er zit een soort energieveld om iemand heen waar dat heeft gewoon invloed, zeg maar.
Ja, en als je dan die ander verantwoordelijk maakt voor jouw ongemak, precies, of als je het gaat willen oplossen voor de ander, dat zijn dan weer geen handige routes.
Precies, en dat is heel duidelijk. Maar dus het hele idee van ik zou daar onafhankelijk of los van moeten zijn, daar geloof ik niet in, wil ik dan zeggen, maar daar geloof ik gewoon niet in. Dus dacht ik toen, oh ja, dus niet wat mij betreft niet de uitnodiging om van codependent naar onafhankelijk te gaan, maar naar een gezonde wederzijdse afhankelijkheid. En dat is inderdaad dus, nou ja, die emotionele, waar we het in de vorige aflevering ook over hebben, van oh ja, hoe kunnen we dan naar een emotionele volwassen relatie of naar een volwassen relatie groeien en naar emotionele volwassenheid of naar wederzijdse afhankelijkheid of welke term je daar ook aan wil geven.
En daar zit dus, oh ja, jij hebt nog van alles wat je wil zeggen misschien. Nou, maar er zit een soort, je hebt dus afhankelijkheid die soort van de ander geeft mij bestaansrecht of de ander geeft mij veiligheid. Of er zit afhankelijkheid in van ik wil graag met jou samen zijn. Ik kan zoveel van je leren. Ik wil graag samen met jou dit ondernemen. Samen zijn we sterker. Ik roep maar wat dingen. Maar er zit ook heel erg wel de erkenning in van oh ja, met jou is het mooier of beter of weet ik veel wat. Zonder dat daar mijn zijn of mijn bestaansrecht ook afhankelijk van is. Het is als twee volwassenen met elkaar die naast elkaar staan op hun eigen voeten. Dat ja, is wat we ook vaak zeggen.
Nou ja, en dus ook, want dit zijn ook allemaal nog vrij, hoe zeg je dat, positief. Nou, dat is positief geformuleerd zou ik zeggen. Maar kan ik ook steun ontvangen? Mag ik ook leunen op jou als het dus als ik het even niet red? Dat betekent niet gelijk dat ik dan voor altijd afhankelijk ben of dat ik jou verantwoordelijk maak voor mij. Maar mag ik ook soms leunen of steunen op de ander? Mag ik hulp vragen? En dat gaat eigenlijk over, wat mij betreft, is de kern hiervan. Kan ik mijn eigen kwetsbaarheid helemaal toelaten en erkennen en dat inbrengen in de relatie? En dat zorgt voor echte intimiteit.
Ja, zonder de verantwoordelijkheid weg te geven. Dat is natuurlijk de valkuil.
En zonder jezelf weg te geven.
Dus je hebt volgens mij in die vorige aflevering gezegd, hè, dat grootste inzicht van jou van ik ben de enige die verantwoordelijk is voor mijn behoeften. Dat blijft nog steeds. Maar daar kun je dus wel hulp bij vragen. En dat is misschien ook de verwarring, ook bij onze trajecten met stellen. Nou, heb ik vorige aflevering ook gezegd. Maar dat op deze manier kun je elkaar juist heel erg helpen in die ook soms pijnlijke processen van de dingen tegenkomen in jezelf waar nog zoveel pijn of verdriet of gemis of wat ik wat zit. Omdat de ander niet meer verantwoordelijk is ervoor, juist omdat je daar de volle verantwoordelijkheid voor neemt, kun je ook hulp vragen en kan de ander je ook helpen. En kun je dus juist bekrachtigend afhankelijk zijn.
Ja, dus je kunt, wat jij al zei, op je eigen benen staan. Je kunt op je eigen benen staan en jezelf ook echt verbinden. Je kunt verantwoordelijkheid nemen voor je eigen behoeftes, gevoelens, emoties. Maar je durft ook steun te vragen. Er is ruimte voor wederkerigheid, kwetsbaarheid, respect voor elkaars grenzen. Je bewaart je eigenheid. Ik kan mezelf dragen, maar ik kan me ook laten raken. En ik durf ook steun te vragen of te leunen. Ja,
dat is ook een mooie oefening, vind ik, in dichtbij. Dat is leunen op elkaar. En wat ik zo leuk vind daaraan is, één, dat het woordloos is.
Woordloos. Je moet altijd aan tandloos denken als jij woordloos zegt. Altijd. Dus ik vind woordloos een beetje een gekke.
Tandloos, van hoe tem je een draak, voor degene die het niet weten.
Ik zou dan zeggen, het is gewoon een oefening zonder te praten. Maar het maakt niet uit. Het is...
En omdat je dan ook ervaart, oh ja, hoe is het om de ander te laten leunen? En dat soort van te dragen.
Ja, kan ik dat gewicht dragen zonder om te vallen?
Ja, maar kan ik dat ook soort van begrenzen? Van nee, niet verder.
Ja.
Maar ook, hoe is het om zelf te leunen? En kan ik mezelf ook soort van overgeven aan dat de ander mij kan dragen?
Ja.
En dan niet dus vanuit, dat moet die ander maar goed kunnen, want anders val ik om. Maar meer van, oh ja, kunnen wij elkaar dat ook geven?
Precies.
Gewoon omdat, ja, vanuit volwassenheid, vanuit een keuze.
Ja. Ja. Als je wil weten, precies die oefening, koop dan ons programma dichtbij.
Ja.
Dat is het helemaal ingebed namelijk. Dus
voor mijn 77 eurotjes.
Nu nog wel.
Wordt het nog meer?
Ja, vast wel.
Dan moet even keuze maken.
Na de vakantie denk ik.
Ik vind wel dat het echt veel meer waard is. En we hebben al hele mooie reacties gehad. En het is veel goedkoper dan
die
ook maar één sessie.
Die dat overigens ook bevestigen. Oh ja, het is goedkoper dan één sessie.
We hebben ook wat stellen gevraagd naar de prijs. En wordt allemaal bevestigd van je kunt hier ook wel meer voor vragen. Het is goedkoper dan één sessie bij een relatietherapeut. Ja.
Oké, we praten door elkaar heen.
Ja.
Tijd om af te ronden.
Ja, ik wou nog wat zeggen. Oh ja, waar ik nog aan moest denken. Ik denk dat echt aflevering 7 of zo van de podcast daar ergens. Ja. Is afhankelijkheid en versus onafhankelijkheid. Ja, ja. En ik weet nog dat Fiona toen stuurde. Oh, dit vind ik echt de beste aflevering tot nu toe.
Ja,
dat is me altijd
7.
Bijgebleven.
Ah,
waar waren we 7?
Ja. Nee, ik weet die nog. Ik weet ook nog, die heb je opgenomen in een pot. Of bij Buitenplaats Beekhuizen.
Is dat in dezelfde dag geweest dat ik me verstopte onder de lakens?
Niet toen, ja.
Ga ik dat niet vertellen?
Nee.
Echt niet?
Nee.
Dat is toch hilarisch voor de luisteraar?
Nee, dat is gewoon te gênant.
Nee.
Oké. Okay.
Nee, echt? Zeg het maar.
Ik denk niet dat het dezelfde was, maar prima. Jij wilt nu gewoon graag vertellen, dus doe nu maar.
Was dat een andere keer dan?
Ja, boeien, zeg het nu maar.
Oké. Okay. Wil ging een nachtje weg, of een paar nachtjes weg. En ik ging naar jou toe. Ik denk dat we daar podcast op gingen nemen.
In Beekhuizen, ja.
Buitenplaats Beekhuizen. Maar wat werkte er ook weer niet?
Het internet deed het niet, volgens mij.
Ah ja. En er zou een mannetje langskomen om dat te repareren. Wil zit nu de hele tijd met de ogen dicht. Zo van, oh, laat dit snel voorbij
ja,
gaan.
Ja, doe maar gewoon. Pak dat, inderdaad.
Dus ik doe het heel langzaam.
Nee.
Nou, hadden wij daar ook nog...
ga ik vast. Oké, doei.
Lekker gevreeën. En toen werd er opeens op de deur geklopt. En toen is echt... Oh, wat een bizar
verhaal.
Ja, want
wij waren gewoon... Dus ik heb snel iets aangetrokken. En jij was... we lagen nog bloot in bed, denk ik.
Ja, jij hebt snel iets aangetrokken.
Op de dag. Ik heb iets aangetrokken. Maar het
en
is zo'n
ik ben
pot.
Onder de dekens dus gekropen.
Het is zo kinderachtig ook. Alsof die gast dat niet... Het is gewoon één ruimte, weet je wel. Het is
alsof hij me niet eens geroken heeft.
Die gerook heeft dat hij net seks is gehad.
Benauwd jongen onder dat deken. En die kerel die was me aan het knutselen.
Nou, die was heel snel klaar. Want het zat gewoon één stekkertje
in. Nou, het voelde
zijn
eeuwigheid.
Het zat gewoon één stekkertje niet in. Dus het was ook heel snel opgelost. Dat je echt denkt, ja, dit had ik zelf ook
maar dat
kunnen
moment
lossen.
Dat ik de keus maak om eronder te gaan. Ja. En dan kan ik dus ook niet meer terug. Kan ik niet opeens, die man schrikt zich wezenloos. Er komt opeens een blote man onder het deken vandaan.
Of hij schrikt zich niet wezenloos, want hij heeft al lang in de gaten.
Of hij zegt zonder te kijken, ik wist al dat je er was.
Nou,
maar goed, toen namen we dus een podcast op over afhankelijkheid en onafhankelijkheid. Ik denk dat je niet veel nieuws hoort. En het is wel 3 jaar geleden. Als je die aflevering nog eens gaat luisteren. Dus dat is.
Jij
ik ben eigenlijk ook nieuwsgierig.
Jij gaat dat straks doen. Ik zie het al aan je hoofd.
Ik vind het wel leuk. Nou, niet straks, maar ik binnenkort misschien wel even doen. Ja.
Oké, het is tijd om af te ronden. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering.
Vooral van de anekdote net.
En als je hier vragen over hebt, het is gewoon een riedeltje wat we altijd zeggen, maar we menen het echt. Als je een opmerking hebt of een vraag, voel je echt vrij om die, of hieronder in Spotify kun je vragen en opmerkingen delen. Maar je kunt ons ook een mailtje sturen, info@ikwai.nl. Je kunt ons een DM op Instagram
en misschien
of
wel
LinkedIn
sturen. Belangrijk, als je dus, en in de vorige aflevering misschien ook al gezegd, maar als je ergens voelt van, oh ja, dit gaat over mij.
Ja.
En dit is het moment dat ik wel... een beweging wil maken. Dus misschien wil je helemaal nog niet al een coaching of therapie, maar je merkt wel, ik wil hier iets mee. Gebruik, even tussen aanhalingstekens, gebruik ons daar ook voor om zo'n eerste beweging te maken. Dus je verhaal is veilig bij ons. We reageren gewoon zelf op onze mails en DM's. Dus stuur ons een berichtje en zeg, ja, dit gaat over mij en ik wil dit graag anders, maar ik weet nog niet hoe. Kun je eens meedenken of kun je me helpen? En we denken daarin heel graag met je mee. En we moedigen dit alleen maar aan. Dus schroom niet om uit te reiken als je merkt, dit gaat over mij en ik wil hier iets mee. En of je partner nou iets mee wil of niet, als je samen wil komen, is natuurlijk prachtig. En kijk altijd eerst, oh ja, welke werk heb ik dan te doen? Of welke beweging kan ik daarin maken? Ja. Oké. Okay.
Nou, tot de volgende.
En een fijne vakantie.
Ja.
En wij gaan... aflevering opnemen voor de zomervakantie.
Ja, dus wij gaan er sowieso 4 weken tussenuit. En qua podcast waarschijnlijk niet per se 4 weken ertussenuit. Maar hoogstwaarschijnlijk hebben wij gewoon voor 5 of 6 weken een korte aflevering. Zodat je in de zomer ook nog naar ons kunt luisteren.
Ja. En dan zijn we eind augustus weer volop in bedrijf.
Yes. Fijne zomer.
Doei.